einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek.
Ja, het voelt nog altijd speciaal als we samen opnemen, maar ik denk dat het vanaf nu weer de norm is.
Ik hoop het ook. Ja, voilà. Dus met de vaccins en al.
Ja, en Turkse appelthee.
Ja, en wafeltjes.
En wafeltjes. Ja. Zijn we er helemaal klaar voor?
Ja, voilà. Vandaag opnieuw een stapeltje.
Ja, ik heb een stapeltje mee. Ik heb 3 boeken mee. Hij heeft er 2. Ja. Dus dat is in totaal 5 boeken. Mm-hmm. Dat is wel veel. Dus ik denk gewoon beginnen.
Ja, goed idee. Tracy, je hebt er 3, dus de logica...
Oh, dan mag ik beginnen?
Dan mag jij beginnen.
Oké. Okay. Ik heb gisteravond iets uitgelezen, maar ik ben er nog altijd niet aan uit of ik het nu goed vond of gewoon raar.
Oké.
Okay. Het is De Dubbelganger van Fyodor Dostoevsky.
Ja, dat je gekocht hebt in de theorie.
Ik heb die gekocht in de theorie, de vorige keer dat we daar samen waren, inderdaad. Want ik dacht, ik ga zo nog een keer een Russische classic lezen, ik heb daar zin in. Maar ik ben er nog niet helemaal aan uit, maar ik zal misschien eerst beginnen met een beetje te vertellen over Fyodor.
Ja, is goed.
Ik heb het gevoel dat Fyodor er ook zelf nooit helemaal aan uit was. dus wie dat hem niet kent, ja, dat is een van de meest vooraanstaande Russische romanciers. Die in de 19e eeuw leefde in Rusland. Hij is geboren in Sint-Petersburg, gestorven ook daar, maar dat ben ik nu niet meer zeker.
Is sowieso gestorven.
Is sowieso gestorven en wel in 1881. Dus een spiegeld jaartal, dus dat is wel cool. Je is wel gelukkig geweest in zijn leven, maar ook niet altijd. Je was een beetje hokverslaafd. Ik weet niet of je een drankprobleem had, dat ben ik nu niet meer zeker. Je heeft ook een keer 4 jaar dwangarbeid gedaan in Siberië.
Ah ja, 4 jaar. Dat is niet weinig.
En dat is eigenlijk echt, een beetje stom, ja. Het is niet stom, maar je was op een socialistische bijeenkomst. De tsaar was daar niet zo zot van. En het was eigenlijk over de bijeenkomst ging over de afschaffing van het lijfeigenschap. Mm. Want in de 19e eeuw in Rusland bestond het nog altijd lijfeigenschap. Dus een soort van slavernij. Allee. Je hebt alleen maar je eigen lichaam is van u, maar allee, op zich, ja. Geen zo'n slim systeem. De vader van Fyodor had zelf ook lijfeigenen, dat hij niet zo goed behandelde. En die is dan ook vermoord door zijn eigen lijfeigenen. Hmm. Maar toch was Fyodor wel voor de bevrijding ervan, want hij was ook niet zo fan van zijn vader.
Ja.
Ongelukkig huwelijk. Zijn tweede huwelijk was wel wat gelukkiger. Maar dus, hij was altijd zo'n beetje... En zijn personages zijn ook zo... Een beetje soms like, onhandig en op zoek naar iets. En zo overeen gepassioneerd. Maar dan ook voelen van, oké, misschien moet ik niet zo gepassioneerd zijn. Want bijvoorbeeld gepassioneerd zijn over hokken. Ja, dus nee, meestal komt dat niet zo goed uit.
Ja.
En de personages zijn ook zo... Ik weet like, niet zo heel goed dat ik mij erover voel.
Oké.
Okay. Ja. Zijn bekendste romans zijn... Allee, zijn allerbekendste, denk ik, Misdaad en Straf. Als je zo de 2 grote Russische romans is Misdaad en Straf, Oorlog en Vrede. Misdaad en Straf is vroeger ook vaak vertaald als Schuld en Boete. Dus... Ja. Maar blijkbaar zeggen we nu Misdaad en Straf.
Ah ja, oké.
Okay. Dat is nu blijkbaar de consensus.
Ja, de modernste titel. Ja.
Ik heb zelf van hem al de Gebroeders Karamazov gelezen. Mm. Dat was ook mooi. Dat is ook wel nog een dikke. En een andere bekende is De Idioot. Ik denk dat hij ook iets dunner is. Maar ik dacht, ik ga hier voor een dunner is. De Dubbelgangers, dat is zijn tweede roman. Hij heeft daarin nog niet helemaal zijn eigen stijl gevonden. Want ja, het was nog maar zijn tweede roman. Ik moet nog een beetje tijd hebben daarvoor. En wat er heel typerend is dat hij zo vrij... Allee, het komt heel gehaast over.
Ja.
En er is zo wat veel herhaling en zo wat veel emotie, had ik het gevoel. En ik las dan ook op het net dat veel van zijn personages zo wat lijden en vernederd worden omwille van hun hartstocht.
Okay.
Ik denk dat hij hem zelf ook vaak zo gevoeld heeft. En in deze roman is dat zeker ook zo. Ons personage kan ik niet helemaal bevatten wat dat hij voelt of dat uitdrukking. Hij is heel sociaal onhandig.
Oké. Okay.
Dus ik zal misschien zeggen waarover dat boek gaat. Dus het boek heet De Dubbelganger. Ja. Het gaat dan ook over een dubbelganger.
Toch,
Jakov Petrovich Goliatkin is ons hoofdpersonage.
Okay.
En onze antagonist heet ook Jakov Petrovich Goliatkin. Want het is de dubbelganger van ons hoofdpersonage.
Oké.
Okay. Dus met 2 Jakov Petrovich Goliatkin. Ons hoofdpersonage het is een ambtenaar. En dat is een heel raar ambtenaarsysteem, ook in de 19e eeuw in Rusland. Ik ben er nog altijd niet helemaal aan uit, maar het is zo... Heel typisch. En ik denk echt, als je sommige van de stukken leest die plaatsvinden op zijn werk, en je zit daarvoor gelijk, maar dat dat nu op sommige plekken nog erin toe gaat, dat dat nog herkenbaar is.
Oké.
Okay. Je schrijft bijvoorbeeld echt, en om 4 uur ging dan de grote baas naar huis, en dan ging degene eronder naar huis, en dan degene daaronder, en dan degene daaronder, dat ze eigenlijk zo gewoon een beetje wachten van, oké, is mijn chef naar huis? Ik ga dan ook naar huis.
Ja.
Dus dat is wel heel, ik denk dat dat wel een beetje herkenbaar kan zijn voor sommige mensen. Maar dus onze Goliatkin is... De ambtenaar, maar ook niet een vrij hoei. Het is niet dat hij zo aan het opklimmen is. Eigenlijk heeft hij nog een net te lage positie voor zijn leeftijd.
Ja.
Omdat hij niet zo goed is in door het... Ja...
Netwerk.
Het is geen netwerker, inderdaad. Ja. Het is echt geen netwerker.
Ja.
Wat een beetje jammer is voor hem. En in het begin van het boek gaat hij langs bij zijn dokter. En zijn dokter is eigenlijk een beetje... Eigenlijk zegt zijn dokter tegen hem van... Je bent introvert en dat is niet goed.
Oké.
Okay. Daar ging mijn haar dus van recht aan staan. Als we nu introvert willen zijn. Want hij is niet zo sociaal, hij komt niet zoveel buiten. En eigenlijk komt het erop neer dat zijn dokter hem zelf zo'n beetje zegt van... Eigenlijk moet je gewoon extraverter zijn. Like it's that easy. Zijn dokter zegt letterlijk dat u een fundamenteel ander leven moet gaan leiden en in zeker opzicht uw eigen karakter moet veranderen.
Oké.
Okay. Ja. En dan antwoordt onze Goljatkin ook tegen zijn dokter, Christian Ivanovic, dat is de naam van de dokter, ik houd van stilte. In mijn woning wonen alleen ik en Petrushka. Ik bedoel mijn knecht, Christian Ivanovic. Ik bedoel, en dat is even een voorbeeldje van zijn stijl, ik bedoel Christian Ivanovic dat ik mijn weg ga, mijn heel eigen weg, Christian Ivanovic. Ik ben die ik ben. En voor zover ik weet, ben ik van niemand afhankelijk. Christian Ivanovic, ik ga ook wel eens uitwandelen. Dus hij is zo echt zo'n beetje zijn leven aan de streven. Maar zo, ja, het is echt, je houdt van de rust en de stilte. Ja. Maar dat is helemaal niet goed volgens de dokter. Ik hou van rust en niet van het wereldse rumoer. Daar bij hen, zeg ik, in de grote wereld moet je het parket kunnen wrijven met je laarzen. Dat wordt daar van je gevraagd, net zoals je een kalamboer moet kunnen debiteren of geparfumeerde complimentjes maken. Dat moet je daar allemaal kunnen en dat heb ik nooit geleerd. Al die fijne kneepjes heb ik nooit geleerd. Dus het is echt een beetje aan het zeggen, maar ja, ik kan dat niet, ben ik trek op mijn gemak, op mijn alleen. Ja. Maar van zijn dokter moet hij meer buiten komen, want zijn dokter maakt hem zo wel zorgen over zijn mentale gesteldheid.
Oké, okay, dat is wel positief natuurlijk.
Ja, en in het begin denk je wel, die dokter is wel aan het overdrijven, maar ja, als je dan dat boek verder leest, denk je wel van, oké, Jakob, er is misschien wel iets gaande in je leven. Want dus dan komt hij van zijn dokter en denkt hij, dus hoe ga ik naar een feestje gaan? En die dag heeft toevallig zijn chef geeft een feest. Ik denk dat zijn dochter is jarig. En je denkt, ik ga daar naartoe gaan. Maar hij is zo sociaal onhandig dat hij in allemaal van die situaties terechtkomt dat ze hem letterlijk uit het feest zetten. Zoiets van, gast, kom hier niet meer. Dat is wel wel gênant, want het zijn ook al zijn collega's.
Ja.
En dan onderweg naar huis zit hij dan ook zo in een sneeuwstorm. En je ziet iemand aan de overkant van de straat. En je denkt, die doen we niet vreemde. En die gaat ook helemaal dezelfde richting uit. En dan komt hij thuis en is die man daar ook. En dan zegt die man dat hij dezelfde naam heeft en al. Het is heel raar. Maar dan gaat hij slapen. En dan denk je, wat gebeurt er verder? En dan de volgende dag op het werk duikt hij ook op. Dan is hij daar weer aangenomen, die andere man. Dus die dubbelhanger, die werkt daar. En die is zo vrij smooth. Weet je wel? De netwerker. En die maakt zo complimentjes. En ja, je hebt dat soms dat je zo denkt van... Dat je mensen bezig ziet en denkt, amai, die hebben de handleiding van het leven gelezen.
Yeah.
Die hebben ergens een workshop gevolgd, dat ik niet op was uitgenodigd, maar die weten hoe dat ze het moeten doen. En wel, zijn dubbelhanger is zo. Dus die kan alles vrij vlotjes doen. Yeah. En dan gaat hij ook s'avonds mee naar huis met hem. En dan zegt die dubbelhanger van, ik ben eigenlijk vrij arm, ik heb niets. En onze Jacob zegt, blijf dan hier slapen, dat zijn beste vrienden al, en besties, en... Is vrij gelukkig dat hij een vriend heeft die zo op hem lijkt. Maar dan de volgende ochtend is die man weg. En op het werk bleek dat hij al de geheimen van ons hoofdpersonage gaan verder vertalen. En heel gemeen dus eigenlijk is. En vanaf dan is hij vijand.
Ja.
Maar ik denk dat we kunnen zeggen dat Goljatkin, dat er echt wel iets mee scheelt. Maar en tegelijk is hij zo endearing, weet je wel.
Ja.
Er is heel iets, maar hij had echt zoiets van, want je blijft ook zelf geloven dat het allemaal goed komt. Je blijft ook zeggen van, maar ik denk wel, ik denk wel dat we op goede weg zijn en dat het allemaal goed komt. En hij had zoiets van, want er gebeurt ook van alles. En dan denk je van, ik weet eigenlijk niet, of dat nog wel goed komt.
Mm.
Ja. Het is een beetje een raar boek. Ik weet ook niet of dat de perfecte introductie is tot de Russische literatuur.
Ik denk het eens vragen. Want het is wel een dunneke, maar...
Het is wel een dunneke, maar... Wat ik vaak leuk vind aan die dikke Russische boeken, is dat ze zo verhalend zijn. En dat je verschillende personages leert kennen. Maar hier heb je eigenlijk één personage. Eigenlijk is het veel meer een psychologische roman. Waar dat die andere Russische romans vaak meer sociale romans zijn.
Ja.
Verhalende sociale romans. Dus in zijn genre van de psychologische roman is denk ik wel echt goed.
Yeah.
Maar ik weet niet wat de ideale introductie is tot Dostojevski.
Okay. Ja. Met hij dat verhaal vertelt, volgens mij is dat verfilmd en is dat met Jesse Eisenberg.
Ja, inderdaad. Ja. The Double.
Ja.
Ik heb hem niet gezien, maar ik las het inderdaad online.
Ja. Ik heb hem wel gezien, ooit. Ja. En ik denk dat het dan wel nog vrij dicht bij het boek aansluit.
Ja.
Omdat ook zo die... Wat je verteld hebt, dat je zo niet goed weet van... Is dat je nu echt of niet echt? Ja, het is ook super goed gespeeld natuurlijk. Maar zo de awkwardness en dat je zo kijkt en denkt... Oh,
ja, wat doet hij nu?
Ja.
Ja.
Dus... Kijk, film en boek.
Ah ja, ik ga dat wel niet gekeken. Ik had dat inderdaad gezien tijdens mijn research op het net. Voilà. Maar dus dat is De Dubbelhanger.
Ja. Ik heb twee boeken mee en de eerste die ik zal bespreken is Het Panzer van de Kreeft van Caroline Albertine Minor, denk ik dan. Is een Deense schrijfster. Is een boek dat is verschenen bij Das Mag. En ons Caroline, ik denk dat je dat zo moet zeggen, als
het
in
het Deens. Ik denk het wel.
Is van 1988 en heeft gedebuteerd in 2013 al. Dus,
amai!
Ja, een jonge bloeier, hoe zeg je dat? Haar eerste roman heette Pura Vida. Maar ik heb eigenlijk tot ik dit boek zag nog nooit van haar gehoord. Maar ze heeft wel in de Scandinavische literaire prijzen wel een aantal dingen gewonnen. Maar ik ben daar niet zo in thuis. Dus ja, ik weet niet wat dat zin heeft om die op te sommen. Maar dus ik was wel heel benieuwd naar dit boek. Het is al een iets dikker boek. Het is ook een leuke vormgeving. Want,
net, het ziet er heel mooi vormgeving.
Op de kaft zie je een soort tekening van een kreeft. Mm-hmm. En dan daar rond, ja, hoe zou je dat omschrijven? Telkens een soort...
Concentrische cirkels?
Ja, die de omranding of zo van die kreeft zijn. Mm-hmm. En dan, dat komt overeen met het aantal hoofdstukken. Oh. Dus ieder hoofdstuk begint met één cirkeltje. Wacht hoor. Ja, dus in het begin is het natuurlijk zwart.
Ja.
Dus het gaat van buiten naar binnen. As you can see. En dan op het einde... snapte?
Ja.
En dan op het einde zit man de kreeft.
Ah, nice.
Dus het is wel ook... ik had al het ding dat ik dat door
had. Dat snap ik. Dat is niet dat ik het door heb. Maar voilà, het is... Ja, het is misschien
weet
dat mag niet,
maar... Ja, het is dat. Voilà. En het boek trok mij oorspronkelijk aan, want er staat op de achterkant... Maar het is best extreem toch, het ouderschap. Niemand vertelt je hoe het is om zo van iemand te houden en hoe bang je voor alles wordt. Ik dacht, ja. Maar het gaat zeker niet... Zo constant over ouderschap en hoe je daarmee kunt omgaan of allemaal verschillende dingen. Het gaat eigenlijk over één familie. Dus je hebt een mama en een papa. En dan hadden die een aantal kinderen. En die zijn zo allemaal de wereld ingetrokken. Mm-hmm. Die hebben ook ondertussen allemaal gezinnen. En je leert dan die gezinnen allemaal kennen, die mensen, wat er allemaal gebeurd is. Het is vrij veel gebeurd met iedereen. En eigenlijk komt die familie niet meer, die hangt niet echt samen. Mm-hmm. En dan begint het eigenlijk met het overlijden, denk ik, van de ouders. Waardoor dan dat de twee zussen en de broer, dus de volgende generatie, daarmee geconfronteerd worden. En dan aan de hand daarvan leer je eigenlijk wat er allemaal gebeurd is. Dus de ene is verhuisd naar San Francisco. De andere werkt in Kopenhagen zelf nog in een museum. En die moet dan voor haar werk een of andere buste, waar dat er een toerist heeft tegengebokt, gaan herstellen in Londen. En dan is er dat broertje is zo wat de alternatieve, die zo wat jointjes rookt en zo. Maar eigenlijk nog de normaalste is van allemaal. En die zwerft zo wat, letterlijk en figuurlijk. En dan is er ook een helderziende en dan is er... er gebeurt heel veel. En ze, uiteraard, omdat de mama dan gestorven is, moeten ze zo weer wat in contact komen. Ja. En is het ook heel vaak awkward. Dus dat is misschien wel een brugje met jouw boek.
Everything is awkward.
Ja. Dus het is, als ik het vertel, dan denk je misschien, een onthechte familie, een typisch familieverhaal. Maar... Dus het is eigenlijk wel meer. Die levens zijn allemaal zo ook heel mooi uitgewerkt. En een keer iets anders. Mm-hmm. En je krijgt zo net genoeg info om de karakters vol genoeg te hebben. Of zo. Want er zijn wel heel veel personages. Waardoor ik soms wel de draad wat kwijt was. En waarom dat ik dacht... het is zo'n roman dat je gehoopt had dat er in het begin zo'n stamboom stond. Dus dat was wel een beetje jammer. Want die namen zijn ook... dat is misschien wel stom, maar je zet die naam niet gewoon. Mm-hmm. Waardoor dat je... ik heb echt een paar keer moeten terugkijken van... Wie was dat nu weer? Maar op zich is het wel een heel mooi boek. Omdat je natuurlijk wil weten hoe dat die familie in elkaar zit. En hoe dat nu allemaal zat. Want die ene zus heeft bijvoorbeeld een kind en de vader.
Oeh, is er twee. Voilà, mysterie.
Een beetje die ding. Dus het is zeker geen lichte roman. Maar het is zeker ook niet... Er zit ook wel wat humor in. Maar wel zo wat echt realiteit ook. Ja. Zo wat harde dingen. Ik dan iemand, een tante met een drankprobleem. Die dan door iedereen zo'n beetje werd... Zo wat... Niet genegeerd, maar zo geschuwd. En dan was er één dochter die daar wel bleef in geloven en zij had dan zelf een baby en dan mocht die tante daarop letten, maar dan bleek dat ze juist slecht moment ontslaan, blablabla, bla, bla, en dan had ze haar zelf laten gaan en die baby was er. Dus wat harde feiten nog. Het is zeker geen feel-good ding, Maar ja, ja, je loopt even mee met die familie. En ja, ik weet niet, ze blijft ook nog een beetje in je hoofd spoken. Wat er ook nog tof is, is dat je hebt sommige passages zijn in cursief getypt.
Ja.
En hebt eerst, het staat niet zo letterlijk, dit is het gesprek van de persoon, uiteraard. Maar dan aan een tijdje heb je door dat dat eigenlijk de ouders zijn die dus gestorven zijn.
Oh.
Die zo aan het babbelen zijn.
In het verleden of like nu, terwijl ze dood zijn?
Terwijl ze dood zijn, bijvoorbeeld. Ja. Ze halen dan zo wat passages uit. Bijvoorbeeld, de eerste keer dat ik je zag, was je gezicht groen geschminkt. Dat klopt, ik was verkleed als cactus. En jij, weet je dat niet meer? Ik was Zorro. Maar dat was nergens uit af te leiden, toch? Ik was eerder die avond mijn sabel kwijtgeraakt. En je masker. Ja, dat ook inderdaad. Het enige wat ik zag was een aantrekkelijke man met grijze ogen in zwarte kleding en een ring in zijn ene oor. Ik vond je erg exotisch. Je was een kop groter dan alle anderen, stralend als een ooievaar die per ongeluk tussen een zwerm kraaien is geland.
Mm-hmm.
Dus het is een leuke manier om zo ook dat verhaal te hebben en op een andere manier. En ik denk dat die passage het misschien ook al heeft getoond. Er zit zowel wat...
Ja.
Zo'n mooi, een leuk tempo in, zo ook wat humor. En ik vind dat hertaald, het is ook heel mooi vertaald. Dus ik denk dat al duidelijk is dat ik wel fan ben van Het Panzer van de Kreeft van Caroline Albertine Minor.
Het ziet er goed papier uit ook.
Ja, het, moet je voelen.
Ja. Oh ja, het is goed papier.
Ja,
we mogen dat ook spreken.
Het is waar, het is waar.
We zeker niet de bende van de e-reader, hè?
Nee.
Oh, sorry.
De bende van de e-reader. Dat is voor ons een spin-off.
Daarvoor wil ik mij excuseren. Ik heb ook iets met een dier in de titel.
Oh, nice.
Het heet Beer van Marianne Engel. Het is een heruitgave van een boek dat eigenlijk in de jaren 80 is verschenen. Nee, in 1976. Dus dan is dat wel een vergetelheid geraakt. En dan, wel vrij grappig, een aantal jaar geleden is like, op het internet de cover van het originele boek like, nog een keer gepubliceerd met als bijschrift What the Actual Fuck Canada. Want dus Beer gaat over een vrouw die een soort van relatie, een soort van sensuele relatie heeft met een beer. En de originele cover is dan ook zo'n vrouw die heel sensueel zo tegen een beer aanstaat.
Oké.
Okay. Het is er echt zo wat. Het is like de cover van een stationsromannetje, maar dan de knappe man is vervangen door een beer.
Beer. Ja, het is een foto. En het is een echte vrouw.
Nee, het is echt, het is zo getekend, maar zo, oh, ja. Zo'n typische jaren 70, 80 tekening. Ja. Zo. Allee, als je het ziet, ga je ook echt denken, what the actual fuck Canada.
Oké.
Okay. Dus ik snap het wel. Maar nu is het dus heruitgegeven. Beer van Marianne Engel.
Ja.
Marianne Engel is zelf een Canadese. Ze woont in Toronto. En dit boek zou echt een van de meest controversiële romans van Canada zijn.
Mm.
Maar ik zal misschien even zeggen waarover dat gaat. Het is een redelijk dun boek. Mm-hmm. Het is verschenen bij Copernic. Ik kan zeggen, het is zelfs maar 140 pagina's. Ik denk dat ik dat in 2 dagen heb uitgelezen. Ja, even. Over Marianne Engel kan ik niet zo heel veel zeggen, behalve dat ze Canadees was en dat ze boeken schreef. Voilà. Maar dus dit boek, ons hoofdpersonage, is een vrouw. Ze heet Lou en ze werkt in het archief.
Wow, jees.
Eigenlijk is ze een beetje, like mijn andere hoofdpersonage, introvert in die zin dat ze like, gewoon niet echt relaties aangaan met mensen. Allee, ze heeft bijvoorbeeld wel seks met haar baas, maar dat is meer iets fysiek. Het is niet dat ze zo echt een heel diepgaande, diepgaande verbinding aanhaat met andere mensen. En haar hoeft dat ook helemaal niet. Ze heeft eigenlijk niet echt nood aan.
Mm-hmm.
En op een bepaald moment wordt er aan het archief waar zij werkt een soort van donatie gedaan van een bibliotheek op een eiland. Dus in Canada heb je wel wat eilanden. In het noorden van Ontario. Dan ben ik aan het denken, Ontario ligt dat in Canada? Precies, wel hé. Anyway. Ik
denk het wel.
Daar het was. Dus die donatie wordt aan hen gedaan, maar ze moeten wel ter plekke gaan catalogiseren en zien van wat zit er allemaal in.
Ja.
Is dat interessant voor ons archief of niet? Dus daar een baas zegt van, hé, zoetje, wink wink. En zij denkt, oh, beste, een hele zomer zonder mensen. Count me in.
In een archief.
Ja, in een archief. Dus ze gaat daar naartoe. Dus dat is echt gewoon een eiland met een landhuis op.
Mm-hmm.
En dat is het. En dan zien we wel zo nog een andere eiland in de buurt. En iemand van de winkel brengt haar met bootje. Mm. Ze gaat zo even een boot om inkoop te gaan doen. En dus het is niet dat ze op het overlevers-eiland in Expressie Robinson zit of zo. Maar dus ze heeft wel echt dat eiland waar ze dan alleen is.
Ja.
En ze vindt dat weer chique. Ze gaat zoiets van, oh my god, living the dream. Het is wel zo, ja, als je nu zo denkt, als een eiland en dan is er geen elektriciteit en hoe doe je dat allemaal? Maar dat wordt like, allemaal vrij makkelijk opgelost, want toen los je dat like, gewoon op, want er was like, water en vuur en dat was genoeg.
Misschien een generator?
Ik denk niet dat een generator had. Maar ja, we waren het over de jaren 70, mensen waren content.
Ja.
Dus hij gaat daar naartoe en ze begint dat te catalogiseren en ze vindt dat ik in een boek dat ze interessant vindt, maar op zich is het geen bijre indrukwekkende collectie. Ze vertelt een beetje over het verleden van dat eiland. En plotseling, maar eigenlijk had iemand er al verteld van, de mensen die daar wonen waren wel een beetje weirdo's. Ze was namelijk altijd al iets gehad met beren.
Oké.
Ja, en als ze dan bijvoorbeeld kijkt in de collectie, komt ze daar ook van alles tegen, also boeken over beren, also wat quotes over beren en al. Dus de beren is al een duidelijk thema. Maar plotseling bleek dat daar ook effectief een beer is. Maar een tamme beer. Dus die beer werd gehouden door die laatste mensen die daar woonden. En het is ook niet een bijna grote beer. Ik denk dat die beer van 1,50 meter was of zo. Ik weet niet welk type beer dat dan is. Ik ben niet zo thuis in de...
Het zal een bruine beer zijn.
Wat is dat, de Ursus Major? Of hoe zegt ze dat helemaal? Ja, ik denk vermoedelijk inderdaad een bruine beer. En dus die beer duikt daar lekker op. En in het begin moest er zo'n beetje naar wennen, dat die daar is en al. Maar dan begint ze daar wel zo lekker...
Een beetje eten of zo aan
het eten. Ja, ze heeft die sowieso eten. Er staat ook eten als ze moe geeft, maar ze jankt vast. Ze begint die dan ook zo like, een keer los te laten. En zo een keer meten iemand ze gaan zwemmen en al. En ze vindt zijn vacht wel cool. En dat is wel zo een heel sensuele beleving van die een beer. Okay. Dus ze begint dan bijvoorbeeld samen te zwemmen. En dan mag hij ook een keer mee binnen met haar om voor het vuur te zitten en al. Maar en voordat je het weet, gebeurt er daar van alles met die beer. Dat je denkt van... Allee, in het begin lijkt het nog redelijk realistisch.
Ja.
En ik weet natuurlijk niet hoe realistisch dat is om...
Te knuffelen met een beer.
En te knuffelen met een beer, inderdaad. Maar er gebeurt wel wat meer dan knuffelen met een beer. Dat kan ik ook wel vertellen.
Oké.
Maar ze voelt zich daar ook heel raar bij. Ze heeft zoiets van, ja, het is like zo raar dat ik zo'n verbinding kan aangaan met die beer, maar dat mij dat like, niet lukt met mensen.
Yeah.
Dus het gaat ook wel heel hard daarover, over hoe dat ze like, op zoek is aan een verbinding. En zo like, wel die intimiteit mist. Want dat like, makkelijker kan bij een beer dan bij een mens.
Ja.
Ja, worstelt ze daar ook wel een klein beetje mee. Want hoe komt dat?
Mm-hmm.
Waarom is dit zo?
Mm-hmm.
Ik ga niet zeggen hoe dat afloopt met daar in de beer. Ze leven alle twee wel nog op de ene. Dat kan ik wel zeggen. Niemand beet iemand anders een kop af. Maar het is echt zo'n beetje... Het heb ik daarover. Dat ze like, zo in de natuur zo thuis is, maar bij de mensen niet.
Ja.
Ja. Canada, hé? Canada. Ik denk ook dat ze thee drinkt in het boek.
Oké.
Belangrijk.
Ja. Over thee gesproken. Ik ga nog een beetje beven. Moet je ook een beetje...
Ja, ik hoop niet zeggen. Voilà. Dankjewel. Zo.
Oké, dan ga ik over een volgende roman vertellen.
Ja.
En dat is Aurora van Luis Landero, denk ik dat het moet uitspreken.
Ik vermoed het van wel.
Luis is een Spanjaard, is geboren in 1948 en hij heeft zijn eerste boek geschreven in 1989. Toen ben ik geboren, dus vandaar. hij heeft ook wel wat prijzen gewonnen, maar dan zo... Bijvoorbeeld de Juegos de la Edad Tardía.
Oh, dat klonk al goed, Sarah.
Dank u. Ja, ik heb ooit nog Spaanse les bijvoorbeeld.
Zwaar.
Ja, maar zo 1 jaar. Dus je zit daar niets mee. Je kunt gewoon goed doen alsof, denk ik.
Nee, maar je hebt het toch nog gedaan, hè.
Ja, voilà. En meer staat er eigenlijk niet op zijn Wikipedia-pagina, behalve nog een aantal andere romans met Spaanse titels, maar ik ga die nu niet allemaal opzommen. Dus ik zie, als ik het zo gok, heeft hij zo, ja, ik denk een kleine 10 boeken geschreven, vertaald in meerdere Europese talen, staat er hier, letterlijk. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar ik heb dit boek wel heel veel zien passeren.
Ja, hè? Maar ik denk, stond er ook niet op dat het een hit was in Spanje?
Wacht hoor, dit is de korte inhoud.
Of misschien stond dat in de mail van de uitgeverij of zo?
Staat wel dat een grote naam is in de Spaanse literatuur. Akkik, 9 romans, meermaals bekroond, in talloze landen verschenen. En in 2021 is hij de spreker van de 15e Spinoza-lezing.
Ah.
Een initiatief om de meest gerenommeerde Spaanse schrijvers voor het voetlicht te brengen in het Nederlandse taalgebied.
Grappig.
Ja.
Mag ik dat grappig vinden? Ja.
Ja. Maar goed, Aurora dus, is verschenen bij Wereldbibliotheek. En het gaat over Aurora, toch wel.
Uh-huh.
Je hebt het ook gelezen,
Ik heb het ook gelezen. Het is wel even geleden. Maar inderdaad, Aurora is wel de kern wat iedereen in de roman verbindt, hè?
Ja, dus het gaat ook weer over een gezin, eigenlijk. Dus we hebben een mama. De papa doet even mee, maar die sterft vrij snel. En dan hebben we 3 kinderen. Aan het begin van het boek is het dus zo dat de mama 80 jaar is geworden. En de zoon wil een feest voor haar organiseren. Dus het origineel aan het boek is dat eigenlijk vooral telefoongesprekken zijn.
Ja, ja.
Dus de zoon Gabriel, die belt naar die 2 zussen. En dat is de man van Aurora. En dan gaat het Allee, het lijkt eerst over dat feest te gaan, maar tijdens die telefoongesprek wordt er heel veel geflashbacked naar alles wat er gebeurd is. En Aurora is eigenlijk de persoon waar iedereen naar belt om een hoe zeg je dat? Een
zij te ventileren
of zo. Ja. Voilà,
dus... En de mop is eigenlijk, Aurora zegt eigenlijk niet zoveel.
Nee.
Iedereen is de hele tijd tegen haar aan het klagen over van alles en zegt van, ah, ik ben blij dat ik dat bij u kwijt kan. Ja. Maar het is niet dat ze op een speciale manier daar iets mee doet.
Nee, ze luistert vooral. Ja. Dat is haar grote kracht. En soms zegt ze iets en dan denk je, ah, tja, juist, ze zeggen ze allemaal tegen Aurora. Ja, ja, ja. Dus we hebben dan nog twee zussen, Andrea en Sonja, geloof ik. Sonja is de oudste en die is zo'n beetje verplicht moeten trouwen met Horacio. En dat is de man die de mama heeft gekozen. Zeer voornaam, een pak ouder dan Sonja.
Heel weird.
Heel weird, inderdaad. Dus die wou dat niet echt, die was ook nog maar 15. Maar doordat die papa gestorven was, was dat gezin een beetje in de armoede aan het sukkelen. Mm-hmm. Die mama was thuisverpleegster, maar dan heeft zij ook nog een winkeltje geopend om extra te verdienen.
Ja, en dan moest Sonja ook in die winkel werken.
Voilà, dus die mocht niet meer naar school, terwijl dat die wel een knappe studente was. Ja. Die wou graag Engels leren en dan zo les geven,
denk ik. Zat haar één droom.
Voilà. Maar dus, die moeder heeft er volgens de telefoongesprekken dat we dan horen vanuit Sonja haar kant, ervoor gezorgd dat dat meisje haar leven eigenlijk nogal overgenomen werd door iets dat ze niet wou doen. Dan is ze wel gescheiden van die man uiteindelijk en heeft ze nu een nieuw lief, maar die mag niet mee naar dat familiefeest en iedereen is nog zo zot van die Horacio. En Sonja heeft dat daar natuurlijk moeilijk mee, dus dat gaat heel vaak daarover. Dan is er de tweede zus, Andrea is de jongere zus en die, dat is zo in mijn hoofd een beetje een hippie. En die was verliefd op die Horacio en had ook het gevoel dat zij eigenlijk met hem moest trouwen.
Ja, ook al was hij op dat moment like, wat, 12 of
denk
zo,
ik. Ja. Dus dat is ook een beetje raar. En dan blijkt ook achteraf dat hij ook een soort affaire had met die Horatio. En dan voel je dat meisje heel hard aan het zoeken was. Ze neemt ook die mama alles kwalijk. Iets dat ze als heel klein kind alleen werd thuisgelaten. Dat een kat zo, dat ze een kat gevonden had, dat hij dan even daar mag blijven. Dat die moeder dat zo weggedaan heeft. Dus ze weet niet hoe...
Je weet niet wie dat er de waarheid spreekt, eigenlijk.
Van geen enkel personage weet je eigenlijk...
Want Gabriel is dan bijvoorbeeld dus de enige zoon.
Ja.
Wel zo vredelijk. Ja, het is een beetje verwend geweest. Die moest nooit veel doen. Ja, de man des huizes. Die heeft wel mogen gaan studeren. Ja. En zijn zussen nemen hem dan ook wel kwalijk.
Ja, zijn wel een beetje jaloers.
Ja. Ja. Het enige goede dat Gabriel ooit gedaan heeft, was trouwen met Aurora. Want nu hebben ze iemand om tegen te zagen.
Voilà. Ik vond dat een originele manier, met die telefoongesprekken. Maar door dat format zat ik gelijk wel op iets te wachten.
Ja.
En ik had het gevoel, ofwel gaat dat feest nog gebeuren, en gaat dat mega escaleren, en gaat dat helemaal in beeld gebracht worden, hoe dat die familie misloopt of zo. Maar dat komt eigenlijk niet. Dat feest wordt dan gewoon weer, ook in telefoongesprekken, weergegeven. Ik ga natuurlijk het einde niet vertellen, dat ik wel ook niet zien aankomen. Maar ik heb toch een beetje het gevoel...
Op je honger zit.
Ja. En ook dan, Sonja vertelt dan waarom dat ze gescheiden is van Horacio.
Maar en
dan
was nog heftig.
Ja, en zeer gedetailleerd.
Ja, en dan ook zo vooral dat die moeder en die zus dan zoiets zijn van, allemaal nog Sonja overdreven.
Ja, want dat is niet, al is er maar 1% van juist. Dat is, allee. Mm-hmm. Dus dat vond ik een beetje moeilijk aan dat boek. Het is wel een, allee, het is wel zo,
het is vreemd,
drama. Wat, ja, voilà. Dat vond ik wel leuk om te lezen, want ik heb het op vakantie gelezen en dat paste gelijk wel. Mm-hmm. Ik was gelukkig al thuis voor de ontknoping. maar die ontknoping vond ik like, zo... Goh, romelijk. Allee, het was like, zo, ik ga hier nog iets mee gaan. Ja, ik weet niet, ongemakkelijk aan toevoegen om het zo...
En je voelde dat wel een beetje aankomen. Nee? En alles wat ze daarvoor al had vertaald.
Ja, ja, dat wel.
Er gaat wel zoiets zijn. Maar dan misschien ook wel weer niet zo zwaarlijk dat je had gedacht.
Ja.
Alleen eens zwaarder dan je had gedacht. Maar inderdaad, je verwacht like, zoiets heel dramatisch. Een season finale verwacht je eigenlijk. En daar is misschien niet per se wat er gebeurt.
Nee, inderdaad. Ja. Ik had ook het gevoel dat hij eerst de versie had geschreven. Met het gewone einde en zonder de reden van Horatio.
Ja.
En dat hij dat eraan moest toevoegen van zijn uitgever, omdat het niet dramatisch was. Dat is mijn gevoel.
Nee, dat kan. Maar dus het leest wel heel vlot. Ja, eigenlijk is die dat je echt moet lezen voor het proces aan het lezen en niet per se voor de ontknoping.
Ja, zeker. Ik vond nu niet de mooiste formulering of zo. Ik heb ook maar 4 ezeloortjes.
Oh ja, dat zijn er niet
dat
veel.
Dat is niet zoveel, hè. Begon wel goed, want ik heb gezien dat je ook iets hebt aangeduid. Woorden hebben iets waar op zich al een risico, een dreiging van uitgaat. En het is niet waar dat ze zo makkelijk verwaaien in de wind als mensen altijd zeggen. Dus zo in het begin gaat het meer over de waarde eigenlijk van een telefoongesprek. Mm-hmm. Ja, misschien zeg je ook al vlugger iets zo van in je vertelling dat je niet echt belangrijk vindt, maar de persoon die het hoort en wij dus die het lezen samen met Aurora, ja, dat blijft wel hangen. Mm-hmm. Dus,
En dan heb je ook eigenlijk nog het verhaal van Aurora en Gabriel zelf. Ja, hè?
Inderdaad.
Want die zijn ook niet zo gelukkig like dat iedereen denkt.
Voilà. Die hebben ook een kindje, Alicia. En je weet niet precies wat dat er mis is.
Ja, maar ze heeft wel een aandoening.
Ja.
Maar je weet inderdaad niet precies wat dat is.
Nee. Maar die papa, dus Gabriel, gaat daar ook een beetje... Die negeert dat gelijk wat. Die kan daar niet zo goed mee om. En ze hebben ook niet zo'n gelukkig huwelijk, maar dan, het is een man die heel veel zoekt naar van alles, en dat kom je ook maar heel laat in het boek te weten, dat hij van alles begint, maar niets echt afwerkt, dat hij heel
veel van een job verandert. Ja, dan is hij zo aan het werken en zijn PhD, maar zit hij gewoon met een balken te spelen.
Ja, voilà. En Aurora weet dat eigenlijk wel, maar ze heeft de energie niet om er iets mee te doen.
Ja.
Dus het zijn eigenlijk veel triestige mensen, vooral.
Oh.
Ja, oei, ben ik geen enkel...
Het lijkt twee triestige boeken om familie te lezen.
Heel. Ja, maar... Het is wel anders, vond ik. Na Aurora had ik iets van... Oeh. Maar na mijn kreeft... Allee, hoeveel families zijn er waarin iedereen gelukkig is?
Nee, dat is waar. Dus misschien is het wel in Aurora en net iets allemaal iets ongelukkiger.
Ja. Het is meer zo telenovela, maar dan een triestige telenovela.
Een triestige telenovela, ja.
Voilà.
Ik heb nog één boek. En het is een biografie. Nu, ik lees dat bijna nooit een biografie, maar ik dacht, ik ga het nu toch een keer doen. En het is... Frida, een biografie van Frida Kahlo door Hayden Herrera. En dat is de biografie waarop dat de film met Salma Hayek ook gebaseerd is. Dus
Je hebt veel boeken mee waar dat er een film van gemaakt. Allee, veel. Twee.
Yes. Ik weet niet of dat Beer is misschien verfilmd als een soort van pornografie.
Dat kan.
Wel nog. Ja. Dat kunnen we nu nog
in een niche.
Een beetje een niche, ja. Maar dus Hayden Herrera is een Amerikaanse auteur en historica, geboren in 1940. En zij is eigenlijk tijdens haar PhD begin onderzoek doen naar Frida. En dat was eigenlijk haar PhD-thesis.
Amai.
Ja, en als je daar een boek van gemaakt en bijna succesvol mee geworden.
Wat een goede PhD.
De meeste mensen in het doctoraat worden toch niet nog... Nee. Want van wanneer is dat boek? Van de 83. Amai. Wordt toch niet 40 jaar later nog altijd gelezen.
Nee, ik ken... Ja, nee. Nee.
Het is ook een redelijk dik boek. Ja. Ik dacht echt zo van... Hoe kun je nu zo lang schrijven over iemand? Allee, als je zo kijkt hoe lang dat de gemiddelde Wikipedia-pagina is. Ja. En dit boek is echt, zonder de voetnoten en al erbij, is het 440 pagina's.
Mai.
Ja, ik dacht, we gaan ze allemaal vertalen, want ze heeft 12 uur vertaald.
Ja.
Dus Frida Kahlo, ik denk dat we ze allemaal wel kennen, de vrouw met de unibrow. Maar ze is natuurlijk wel meer dan de vrouw met de unibrow. Dit boek gaat echt over haar hele leven. Dus echt zo vanaf haar geboorte. Alleen een klein beetje over wie zijn haar ouders. Hoe zijn die elkaar leren kennen. Hoe zijn die samengeraakt. En was ze geboren. En dan gaat het echt over hoe dat ze opgegroeid is. Hoe dat ze op school zo al een beetje de rebel was. Samen met haar andere vriend. Maar dat ze eigenlijk... Ze heeft een heel zwaar ongeluk gehad op haar 18e. Maar echt... En dat heeft eigenlijk de rest van haar leven bepaald.
Mm-hmm.
Toen ik de scènes van de ongeluk aan het lezen was, dat vond ik soms een beetje te plastisch. Dat ik echt misschien ook dat niet per se helemaal weten. Ik ga het ook nu niet vertellen, want misschien dat je ervan wakker gaat liggen. Ik heb er al eens nog over gedroomd naast. Maar dus door dat ongeluk kon zij bijvoorbeeld geen kinderen krijgen en heeft ze ook de rest van haar leven pijn gehad.
Yeah.
Dus ze heeft nog heel veel operaties moeten ondergaan, heel vaak echt moeten plat liggen met zo'n soort van hipscorset en al. En dat is allemaal terug te voeren naar dat ongeluk dat ze heeft gehad op haar 18e. Terwijl voor dat ongeluk was zij ook wel al bezig met tekenen en met kunstenaar, maar nu niet om te zeggen, want zij was voorbestemd om schilder, om kunstenaar te worden. Want zij was ook bezig met politiek, met alles. Zij was iemand met heel veel energie. Zij trok ook echt mensen aan, een soort van magneet. Er zijn ook heel veel echt nog brieven naar andere mensen of dingen dat anderen over haar vertalen die in dat boek zijn opgenomen. Dat je echt zoiets van, die had echt een grote impact op iedereen rond haar. Maar door dat ongeluk heeft ze wel een klein beetje moeten haar leven heroriënteren. Want ze heeft hele periodes gehad waarop ze gewoon niet kon uit haar bed geraken. En dan is ze eigenlijk terwijl ze in haar bed lag, is ze begint schilderen. Dus eerst is dat zo nog een beetje ruw, nog een beetje fin. Maar op een duur is dat wel heel veel verfijnd geraakt tot een soort werken die gewoon nog niet bestond bijna.
Yeah.
Dus dat was echt heel nieuw. En dat is wel deels terug te voeren naar... ongeluk na het feit dat ze van thuis was. Deels ook terug te voeren naar haar huwelijk. Dus zij is op haar 18e, denk ik, getrouwd met Diego Rivera. Dat was een vrij bekende muurschilder in Mexico, nog altijd. En die was wel een heel stuk ouder. En als je die foto's ziet, dat is echt een heel onaantrekkelijke man. Maar het is hilarisch, want hij had superveel affaires ook en al. Dat was, omdat hij hem zo onaantrekkelijk was, was hij eigenlijk weer heel charmant, heel grappig. En die trok vrouwen aan, lekker vliegen op een kak. Echt waar. Allee, dat wordt nu niet zo gezegd, dat is even mijn interpretatie okay, ervan.
Yeah.
En als je die samen ziet, kun je het bijna niet geloven. Maar ja, dat is ook een foto natuurlijk. Het dat hij gewoon heel charismatisch was.
Oké.
Okay. En dat was echt iedereen, ja, alle vrouwen zaten echt achter hem.
Oké.
Okay. Mega raar. Dat was ook echt een womanizer. Die is ook nooit echt vrij trouw geweest naar Frida. Maar die, ja...
Ze zijn wel getrouwd gebleven.
Ze zijn getrouwd, zijn dan weer gescheiden, zijn dan weer getrouwd. Maar de tweede keer dat ze getrouwd waren... Zij zag haarzelf soms ook meer als zijn moeder dan echt als zijn vrouw. Maar ook omdat ze zelf geen kinderen kon krijgen, ja, had ik zoiets van, ik moeilijk voor iemand kunnen zorgen.
Ja.
Maar zij hield echt wel vrij passioneel van hem. En hij hield ook wel echt van haar.
Ja.
Maar ik kon gewoon niet met één vrouw leven.
Ja.
Maar ook al zeggen, allez, Frida was ook geen nonneke. Hè? Allez,
ja.
Ze had ook beide veel affaires. Vrouwen en mannen ook bij haar. Dus
ja,
het is niet dat zij dan gewoon thuis triest zat te zijn. Allez, ja. Ze zat ook wel thuis triestig te zijn.
Maar om andere redenen.
Ja, maar jawel, ze vond het wel verschrikkelijk dat hij niet aan haar genoeg had.
Ja.
Maar ja, zij haalde haar voldoening ook wel elders op dat moment. Dus, maar hij was dan bijvoorbeeld wel heel jaloers als zij een affaire had.
Oh ja,
maar zij mocht niet jaloers zijn als zij een affaire had. Dus dan denk je van, ja, oké, Diego. Maar dus dat is ook heel belangrijk. Dus heel die relatie met Diego, ja, dat is wel nog onstuimig. Ze zien elkaar dan een keer vrij passioneel graag. Ze gaan dan een keer uit elkaar. En al die affaires van hem, ook haar affaires, komen ook vrij aan bod.
Yeah.
Ja, hij leest daar ook zo... Allee, soms was dat kort, soms was dat lang. Dat komt er ook allemaal in. Maar het belangrijkste is ook wel echt wel naar kunst. Dus dan... is er bijvoorbeeld een beschrijving van de bron in haar leven dat ze samen was met één iemand of dat ze bijvoorbeeld een miskraam had. En dan worden de schilderijen die ze op die periode heeft gemaakt ook heel erg beschreven en ontleed. Echt zo wat geanalyseerd van ja, en dan zie je dat daarin terug. Dan zit bijvoorbeeld ook kritiek in bij die verscheen op dat moment, die dat dan ook ik beschreven en al. Dus het is heel interessant om te zien hoe dat ze eigenlijk echt, als van een jong meisje, dan dat ongeluk, dan dat huwelijk, hoe dat zij... gegroeid is als kunstenaar, maar ook hoe haar reputatie gegroeid is, hoe dat zij zichzelf ook zo'n beetje, ja, ze was ook haar eigen kunstwerk, he. Ze was altijd heel speciaal gekleed en opgemaakt en haar gevlochten en al, dus zij maakt ook zichzelf wel echt een beetje tot kunstwerk.
Ja.
Dus super interessant om te lezen. Ik heb heel veel bijgeleerd. Het gaat ook wel vaak over de situatie in Mexico, over de geschiedenis van Mexico zelf, ja, omdat zij en Diego waren echt communisten. Ja, je kunt dat daar niet los van zien. Weet je dat Frida een affaire heeft met Leo Trotsky?
Nee.
Ja, dat wist ik ook niet. Dus dat komt er dan bijvoorbeeld ook in voor. Dat ik dan dacht van, oh, what the fuck. Zo, en reizen naar het buitenland ook. Ze zijn ook in de VS zijn vaak geweest, ook voor haar gezondheid. Dus dat komt er allemaal zo wat in voor. Echt heel, heel gedetailleerd, maar nooit saai. Omdat ze wel een interessant leven had. Ze zijn wel in haar best gedaan om er iets van te maken. Dat kan ik wel zeggen. Maar dus, super interessant. Ik vind het alleen jammer dat de schilderijen er zelf niet bij zitten. En hij vindt ze ook niet allemaal super goed terug. Maar dat is natuurlijk omdat ze nog niet deel uitmaken van het publiek domein. Want daarvoor is ze nog niet lang genoeg gestorven.
Ja.
Maar wel bijna, denk ik. Ik denk dat ze in 54 gestorven is.
Dus dit is
24.
Ja, juist, je kunt veel beter.
Ja, sorry. Ja. Dus dat was zeggen dat in 1924 normaal haar werk in het publiek domein verschijnt.
In 2020.
2020.
Ja. Ik kan niet even... En is het gewoon tekst dan eigenlijk in het boek?
Ja, het is echt gewoon tekst.
Oké.
Wat dat wel crazy is eigenlijk, omdat het boek is over kunst. Dus ja, heel af en toe in de foto van een kleine Frida, grotere Frida. Maar er staan geen... op de cover is er wel een werk te zien. Denk je, is dat ook aapjes? Er staat erop op met een van haar aapjes. Oké, maar dat was het.
Oké. Ik ben zo'n beetje aan het denken aan een thema onder de boeken van deze aflevering, maar...
Nee, ik denk niet dat er een thema is.
Misschien wel ergens een beetje tristesse.
Hier? Ja, er zit zeker tristesse in. In mijn boeken zit er allemaal wel zo wat tristesse.
Ja.
En bij jou eigenlijk ook.
Ja, hé.
Dat is wel jammer eigenlijk.
Ja.
Volgende keer gaan we allemaal vrolijke boeken.
Voilà, kijk, dat is bij deze beloofd.
Ben je nu iets vrolijks aan het lezen?
Ik ben nog niet zo ver om te zeggen dat het vrolijk is, maar het is wel nog grappig geschreven. Het is De Lange Adem van Martijn Knol.
Knol, ik vind dat een grappige achternaam.
Ja, dus ik ben zeer... ik heb een zeer groot vermoeden dat het een Nederlander is.
Ja, ook. Of een paard. Die kunnen niet typen, dus waarschijnlijk wel een Nederlander.
Ja, dat is wel een Nederlander. En de centrale vraag is zo, wat maakt het leven de moeite waard? En in het boek, ja, het is... maar ik denk dat... Allee, ik hoop dat het wel licht gaat zijn, of blijven. Want we volgen twee mannen, Robert en Roman. Of ja, kun je dat gaan? Ja, Roman zeker. En Robert is een een bewakingsagent in een warenhuis. En Roman is een reclamemaker. Die zo, ja, een beetje like dat je daarnet zei, zo iemand die... zijn vrijheid nodig heeft en zo'n beetje. Dus het zijn eigenlijk twee tegenpolen. Mm-hmm. Maar die dan vermoed ik in contact gaan komen met elkaar, want het zit nog niet zo ver. Dus ja, dat.
Spannend.
En ook nog een boek over Solo is de titel van Rebecca Seale. De volledige titel is Solo: How to Work Alone and Not Lose Your Mind.
En? Geef je mij dan al uw tips?
Ik ga dat zeker doen, want het zijn wel al leuke dingen in.
Oké.
Ja, maar het gaat niet alleen over alleen werken. Dat is wel vooral het eerste stuk. Mm-hmm. Maar het gaat ook zo praktische dingen. En ook dingen dat je wel weet, maar dat je misschien als starter een beetje achterwege laat. Maar dat je echt wel moet tijd nemen om te denken aan je proces. En niet zeggen, ik ga dat volgend jaar wel doen.
Ja.
Want nu heb je iets meer tijd waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus zulke dingen. En het is ook super vlot geschreven. Dus ik ben er heel blij mee.
Mm-hmm. Ja. Oké, cool.
Ja. Voilà, nou, wat ben je aan het lezen?
Ik ben gisteren begonnen in Regeneratie van Eva Kolen.
Ja.
Ik denk dat het tweede boek is van Eva Kolen. Ik zit nog niet verder, maar het gaat over twee meisjes. Het is een soort van roadtrip. Hmm. De twee meisjes die elkaar hem leren kennen. Ik denk op... Ja, het is niet een vakantiejob, maar ze werken in de supermarkt. Maar ze zijn wel nog jong. Ik denk dat de ene 16 is en de andere 18. Dus dat is wel echt jong. En ze is eigenlijk op de vlucht.
Mm.
Ja, maar ik weet nog niet waarvan. Maar ik weet wel dat ze vandaag naar Zeehond gaan kijken.
Ah.
Ja, alleen niet vandaag.
Dus het is wel vandaag, een he, chill de... vlucht.
Ja, echt wel. We zijn ook al juist in de haar gekleurd en al.
Ah ja, oké, toch.
Dus ik ben er nog niet helemaal in mee hoe serieus is op de vlucht zijn. Like, op de vlucht van, mama, we lopen weg van thuis, we vinden het niet meer chic. Of, oh my god, we hebben iemand vermoord.
Ja.
Weg. Dat weet ik nog niet. Dat komt waarschijnlijk nog.
Ja, waarschijnlijk.
Ja, maar het is wel, allee, het leest wel heel vlot.
Ja. Oké, voilà. Dan hebben we al boeken om naar uit te kijken in een volgende podcast. Zeker. Want ik denk dat het voor vandaag wel gedaan is.
Ja.
Ja, voilà. Dan hebben we nog een extra vraag. En dat is namelijk, als jullie ons willen een plezier doen, dan kunnen jullie ons altijd een score geven of een rating geven.
Een rating. Liefst 5 sterren, als het kan.
Het maximum gewoon.
Hey, ja.
Voilà. Dat moet niet, ik moet eerlijk blijven. Ja. Maar liefst het maximum. En dat kan je eigenlijk doen via checkpot.be of de app Checkpot. Dan kan je daar eigenlijk doen. Want we krijgen soms wel die vraag van, hoe moet je dat dan doen?
Mm-hmm.
Maar kijk, voilà. Dus via checkpot.be kan je ons dus misschien eventueel het maximum aantal sterren geven.
Als je het leuk vindt.
Ja.
En dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra. En whoever dat de wafels heeft gemaakt, was dus in beide lekker.
Kijk, voilà. Doe maar busy.
Alright. Tot de volgende keer.
Wow, dat was helemaal super.
Bende van het boek.